Naar Psalm 62 gaan wij vandaag. Want wij zijn vorige keer begonnen aan een specifieke reeks van psalmen eigenlijk. Vanaf Psalm 61 tot en met 68 is dat eigenlijk. Waarin de psalmist, namelijk de Messias, zich vereenzelvigt met zijn volk, wat het ook wezen mogen, maar in ieder geval een bekeerd Israël, de gemeente in onze dagen. Over de eenheid van die beide wordt gesproken, althans die komt daarin tot uitdrukking. Wij kennen dat thema, als we het al kennen, eigenlijk alleen uit het Nieuwe Testament in de praktijk, waar wij de Heer kennen als degene die boven ons staat, maar tegelijkertijd wij zijn met hem verbonden, want wij zijn leden van zijn lichaam. En in hem, en dus met hem, maar in hem is sterker, in hem gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus enzovoorts. En voor zover de Messias de koning is, de Messias is van Israël, dan nog. Hij zelf is een Israëliet. En voor zover hij de koning der Joden is, wel nu, hij is zelf een Jood. Dat wil zeggen, hij is één met zijn volk. En het volk wordt in hem gezegend. Een thema dat we wel degelijk trouwens tegenkomen in het Oude Testament. En niet alleen in de psalmen, maar ook in de profetieën. Maar gewoonlijk wordt daar overheen gelezen. Omdat de Messias is nou eenmaal God. En God schijnt heel erg ver bij de mensen vandaan te staan. Men houdt dikwijls die kijken verkeerd om, weet u wel. Hij staat erg ver bij ons vandaan. Wij zijn tot hem getrokken en met hem vereenzelvigd. Maar goed, in deze psalm komt het een en ander ook tot uitdrukking, dus daar hebben we het vanzelf nog over. We beginnen gewoon bij vers 1, een psalm van David. Dat verrast ons niet, want er zijn er vele van David nou eenmaal. Om voor de hand liggende redenen. David als stamvader en als type van de Heer Jezus Christus. En in hoge mate ook als zijn voorloper, want David was de man die in zijn dagen het grootste wereldrijk ooit stichtte. Met invloed over alle volken en over heel de aarde. Dat staat in mijn Bijbel, dus dat zeg ik dan ook maar gewoon tamelijk ongeremd. Al vinden we de uitwerking daarvan gewoonlijk pas in de betrekkelijke rust van het koninkrijk van Salomo, want daarin staan die dingen dan beschreven. Maar neem niet weg dat David daar de oprichter van was. Wij weten er zo weinig van, omdat het nauwelijks 70 jaar bestaan heeft. Dus dan verdwijnt het ook weer gauw van de bladzijde van de geschiedenis. Maar goed, we hebben het er nog wel eens ooit over. Een psalm van David voor de opperzangmeester, die kent u langzamerhand. En het verbaast u niet dat al die psalmen iets van doen hebben met de eeuwigheid, omdat ze uiteindelijk in hoge mate spreken over de komst van de Messias, die nou eenmaal een eeuwig koninkrijk zou hebben. En de stoel zijns koninkrijk zou niet wankelen tot in eeuwigheid. En hoe dat allemaal maar heten mag. Want voor de opperzangmeester betekent nog steeds zoiets als met het oog op de eeuwigheid. Ik zal het nog wel eens een paar keer herhalen, want we krijgen nog meer psalmen die zo beginnen. Die introductie over Jedutun, die komen we niet al te vaak tegen. Maar we zijn hem reeds één keer tegengekomen. Dat is in psalm 39 was dat. Daar heet het trouwens voor Jedutun, denk ik. Ja. Het voorzetsel is niet helemaal gelijk. Want psalm 39 begon net zo. Psalm van David voor de opperzangmeester voor Jedutun. En nu ik hem toch open heb liggen, neem ik maar even de korte route. Neem ik vers 2 ook maar even mee van psalm 39. Ga ik straks voor op dat Jedutun even in. Weer. Psalm van David, voor de opperzangmeester, voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren. U weet wat een breidel is? Engels dan, bridle. Zoals het lied zegt, there's a bridle hanging on the wall. Bij ons bekend als niemand. Ja, toch een enkele keer. Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur. De Kilima Hawaiians. Maar goed, dat is lang geleden. Een bridle. Een bit eigenlijk. Hè? Het is het ding waarmee de tong beheerst wordt. En zei Jacobus, en daarmee het hele dier, overigens. En zelfs met de mens ook. Hij zou zijn tong beheersen. Als je zijn tong kan beheersen, dan beheerst hij alles. Hè? Ja, in toom houden. Een toom is ongeveer wat een breidel is. Ja. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren. Dat wil zeggen, vers 3 dan ook nog maar even. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg. En met dat zwijgen begint Psalm 39. Maar met dat zwijgen begint ook Psalm 62. Ik heb u dat wel eens vaker gezegd. Ik heb me wel eens bezig gehouden. Ik heb nog wel eens trouwens. Met de songwriters, weet u wel. De beroemde songwriters, hoe die dat deden. U weet wel, Cole Porter en Ira Gershwin. En hoe heet die lui allemaal? Toen maar weer. En hoe ze dat dan deden en wat de gelegenheid was dat ze die beroemde songs schreven die wij kennen als The Great American Songbook. En wat daar gebeurt is dat songs gemaakt worden en die worden afgekeurd en die verdwijnen in de koffer, in de trunk heet dat. En bij gelegenheid moet er weer eens wat nieuws gemaakt worden. Jaren later dan wordt er gegraven in die trunk, want ze hadden nog geen computers, weet je wel. En er kwam er wat uit van, hey, is daar nou een regel veranderd of... Oh, dat is eigenlijk wel een goed idee. En dan worden vaak dezelfde regels gebruikt. En iedereen die de songs kent van Hank Williams, die weet dat hij om de havenklap dezelfde, in allerlei verschillende songs, toch dezelfde regels gebruikt. Zodat je afvraagt of hij zijn eigen teksten wel kende. Maar zo werkte dat nou eenmaal. En in de psalmen vind je dat ook. In verschillende psalmen gewoon de herhaling, niet alleen van hetzelfde beginsel. Dat zal langzamerhand toch duidelijk geworden moeten zijn, nu we inmiddels in Psalm 62 zijn. Maar ook de herhaling in verschillende psalmen van dezelfde regels. Afgezien daarvan, het is ook een heel goed gebruik om binnen één lied steeds eenzelfde regel te herhalen. En dat hoeft niet noodzakelijk dan meteen een refrein genoemd te worden, hoewel dat het meeste voorkomt. Maar het kan ook aan het begin van een lied. Of een variant erop, hè. Wat denk ik nou aan? We denken aan volle verzekering. Jezus is mijn. Volle bewustheid. Hij leeft voor mij. Volle, wat het maar was. Verlossing, ja, wat het maar was. Die coupletten beginnen met hetzelfde. En daardoor beklijven ze ook makkelijk. Het zijn dezelfde zinnen en dan hier en daar een woord gewijzigd. Enzovoort. Dat is gewoon een kwestie van structuren en van systematiek. En soms ook gewoon een goed idee kun je soms een paar keer vaker gebruiken. Vandaar de herhaling van dit soort termen. Maar ook van de gedachte, want Psalm 62 begint precies zo als Psalm 39. Met dezelfde introductie in elk geval, maar daarna ook in hoofdzaak met dezelfde gedachte. Namelijk, ik zal mijn tong bewaren, ik zal zwijgen of ik ben zwijgzaam of ik zal niet spreken enzovoorts. En zo begint Psalm 62 ook met vers 2. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. En wat vertaald is met stil zijn, dat is gewoon de term voor zwijgen. Ik zal niet spreken, niet tegen God. U weet trouwens hopelijk dat zonde in de Bijbel dikwijls beschreven wordt als tegenspreken. En het tegensprekende volk was het ongehoorzame volk. En voor zover wij zouden strijden tegen de zonde, zelfs ten bloede toe. In sommige kringen is dat een populaire tekst uit Hebreeën 12. Gij hebt tot nu toe niet gestreden tegen de zonde. Tot bloedens toe niet gestreden tegen de zonde. Daar staat bij wat die zonde inhoudt. Het is namelijk de zonde van de tegensprekers. Tegen die zonde hebben wij te strijden, omdat de wereld vol is rondom ons. Met tegensprekers, en je vindt ze trouwens ook onder de gemeente, hoor. Tegensprekers. Dus ze weten het altijd beter dan het woord van God. Zie? En daar gaat het over. Maar de algemene gedachte is, die van de prediker bijvoorbeeld, die zei, God is in de hemel en wij zijn op aarde, dat scheelt een heel stuk, niet maar in afstand, maar ook in de hiërarchie. Dus je kan maar beter zwijgen tegen God. Er staat zelfs dat je beter ook God niet iets kunt beloven, om de eenvoudige reden dat als je dat doet, houdt hij je eraan. Dus je zou beter maar niet al te voorbarig zijn. Mijn vader zei tegen mij in het Gronings, dat kan ik niet goed nazeggen nu, maar die zei, je moet de Heer ook niks beloven. Nou, ik vroeg hem wat, waarom hebt u ooit zus en zo gedaan? Hij zei, ik kon niet anders, want ik had het de Heer beloofd dat ik het zou doen zo. Als jongen al. Dus ja, ik kon niet anders. Hij zegt, en dus zei hij tegen mij, dus je moet de Heer niks beloven, want hij houdt je eraan. Maar staat die prediker geworden, ja. En hier gaat het over natuurlijk David, die de Heer niet tegenspreekt. Maar ook gaat het natuurlijk tegelijkertijd over de Messias zelf. Wiens zwijgen, dacht ik, redelijk bekend is. Nou ja, en om eerst even bij David te blijven dan. De verdenking bestaat, ik zeg het natuurlijk wat ongelukkig, maar ja. De verdenking bestaat dat David deze psalm geschreven heeft in de dagen dat hij moest vluchten voor Absalom. Hoe men daarbij komt. Nou ja, omdat toen hij door Absalom verdreven werd, toen protesteerde hij ook niet. Hij ging gewoon. En hij zei tegen zijn eigen mensen die hem trouw waren, zei hij, blijf jullie maar gewoon in de stad. Laat mij maar. Ga wel. Hij nam wel wat mensen mee naar buiten toe, naar de hof van Gethsemane. Was het? Nee, er staat naar de opgang der olijven. Maar kijk het maar naar waar dat dan was. Dat was dus Gethsemane, de voet van de olijfberg. En toen hij vluchtte voor Absalom, was dat een uitbeelding trouwens van de Heer die vluchten moest, min of meer. Dat is niet de goede term dan, maar hoe zeg je dat? Die buiten de legerplaats ging, zullen we dan maar zeggen, op de vlucht voor degene die vast wilden houden aan de wet, namelijk aan het oude verbond, in plaats van hem als de middelaar van het nieuwe verbond te accepteren. Geschiedenis herhaalt zich. Je moet het alleen even, je moet het zien, hè? Ja. Maar goed. We hebben het daar zo over, want ik moet eerst nog wat zeggen over je doet toen. Dat wil ik eigenlijk niet, maar vooruit. Ik doe het dan maar wel. In elk geval, ja. Ja, omdat er een hele wereld achteraan zit. Die, nou ja, ik kom er nog wel eens ooit op terug. Ook naar aanleiding van de psalmen, maar dat zal nog wel even duren voor we zover zijn. Maar laat ik het dan zo zeggen, je doet toen schijnt de naam te zijn, is de naam van de een of andere opperzangmeester, of hoe dat maar heet mag, leider van de zangers in de Bijbel. Je vindt hem genoemd in, ik zeg dat heel snel, ik ga het niet opzoeken, in 1 Kronieken 16, vers 41 en 42, samen met ene Heman. Heman en Jedutun. En hetzelfde vindt u ook in 1 Kronieken 25, 1 Kronieken 25, vers 1... en 3 en 4. En daarna heb je nog een variant, want in 1 Kronieken 6, vers 44, gaat het nog steeds over die je doet toen, maar daar heet hij in een verkorte versie Ethan. Maar het is dezelfde man. En zo ook in 1 Kronieke 15, vers 17 en 19. Zodat het je doet toen is misschien niet eens een echte naam, maar een, ja. Het is een variant op zijn echte naam. Die schijnt Ethan te zijn. En dat weten wij weer zeker, omdat wij de namen van Ethan en Heman hier dan naast elkaar vinden. In deze vier schriftgedeelten. En dat is erg interessant, omdat we die namen ook kennen. Honderden jaren daarvoor, eveneens naast elkaar, Ethan en Heman, als zonen van Zera. Dan is het dus niet van Peres, maar van Zera. Ik zei toch dat ik het kort zou doen? En Zera en Peres zijn zonen van Juda. Zij zijn de beroemde tweeling uit David en Tamar. Die twee, of Juda en Tamar, sorry, dank u. Corrigeer me, want soms zeg ik heel gekke dingen onderweg, heb ik wel eens gemerkt. Dan zit ik thuis, dit hoor ik het terug, denk ik. Ik zei toch handelingen 4, maar ik zei handelingen 14. Dat was gisteren. Ik zei handelingen 14, maar ik dacht heus aan handelingen 4. De linkse kolom van de rechtse bladzijde boven het midden. Daar de handelingen 4, dat weet ik. Maar ik zei handelingen 14, dus het gebeurt me vaker. Maar goed, je hebt Juda en Tamar en daar werd een tweeling uitgeboren. En die twee konden het niet eens worden over de volgorde. Waarvan wij, die van die beiden, nog steeds niet weten wie nou eigenlijk de eerstgeborene was. Maar dat waren Peres en Zera. En David stamt van Peres, ook genaamd Fares, via het Grieks en het Nieuwe Testament. Goed. Daar stamt David vanaf en het heeft van doen met de scepter die van Juda niet wijken zou en die via, van Juda via Peres vererfd wordt aan David en van daaruit aan de Messias eigenlijk dus ook. Maar Peres had een broer. En we weten nog niet eens wie van de twee nou het eerste geboorterecht kreeg. Want die had een broer en die heette Zera. En die kreeg ook zonen. En twee van die zonen waren Heman en Ethan. En de aardigheid is dat je je afvraagt of niet zij erfgenamen zijn van de beloften aan Juda. Want de scepter zou van Juda niet wijken totdat Silo zou komen. Genesis 49. En als je de lijn van Peres volgt, die andere lijn, kom je weliswaar bij David uit, maar dan ben je zowat 1000 jaar verder of zo. Nee, niet helemaal. Maar 1600 of 1500 jaar verder ben je dan ongeveer. En dan pas is er sprake in de Bijbel van een scepter bij Juda. Zodat je je afvraagt of het daarvoor niet een scepter was, misschien bij die andere tak. Bij Van Zera, die loopt via Ethan, dan wel Heman, dan wel Darda, of ook genoemd Dara, of Kalkol, want hij had nog een paar broers. God, dat ik dit uit mijn hoofd weet, zeg. Morgen niet meer, hoor. Gisteren ook niet, trouwens. Maar ja, dat soms lukt dat. Dat ligt hem aan die pilletjes, broeder, ja. Nou goed, en mijn antwoord op die vraag, u weet de vraag hopelijk nu niet meer, maar mijn antwoord op die vraag zou ja geweest zijn. Alleen, dat onttrekt zich even aan de bladzijde van de Bijbelse geschiedenis, want we komen die mensen allemaal tegen op de bladzijde van de geschiedenis die ons buiten de Bijbel om is overgeleverd. En er zit dus een heel verhaal vast aan die namen van Ethan en Heman. Begrijp je me goed? Die lui hier in de dagen van David, die zijn niet uit Juda zelfs maar, die zijn uit Levi. Zij zijn ook de schrijvers van Psalm 88 en 89. Zoiets, daar staat erbij, dus dat kunt u daar ook gewoon zo zien. Dat hoef ik ook niet foutloos te vertellen vanavond. En je vraagt je, als je die psalmen leest, dus ook af. Hey, zijn mensen uit de koninklijke lijn, uit Juda namelijk. En dan zoek je het uit en dan zeg je, dat kan niet. Ze zijn uit Levi en ze zijn wel in de dagen van David, maar ze zitten een paar honderd jaar de mis. Maar het is voldoende om te doen wat ik nu deed. Even te onderzoeken, hey, wie zijn dat? En terecht te komen bij een andere tak van de erfgenamen van Juda, in tak 10 niet loopt via David. En dat is van belang, omdat die tak wel degelijk bestaat. En omdat daar wel degelijk ook een koninkrijk kun je zeggen, uit Juda ze uit zijn ontstaan. En die hebben we wel degelijk van doen met de vervulling van de beloften aan Juda. Namelijk de scepter zal van Juda. Er staat niet de scepter zal van David niet wijken. Dat staat later. Maar er staat ook in Genesis 49 niet de scepter zal van de Messias niet wijken nadat die gekomen is. Er staat zelfs de scepter zal van Juda niet wijken in de dagen voordat de Messias komt. En niet maar de dagen tussen David en de Messias, de dagen tussen Juda en de Messias. Zie? Er zijn dus dingen die staan niet ergens in een of andere geloofsbelijdenis, dus dan weten we het niet. En in veel van die geloofsbelijdenissen staat ook niet dat de Heer zal wederkomen om op aarde de troon van David op te eisen en te regeren over Israël en alle volkeren gedurende een periode van 1000 jaar. Staat nergens in de geloofsbelijdenis van ouds. En dus weten velen dat niet eens. Hoe dat komt. Omdat ze wel geloofsbelijdenissen lezen, maar niet de Bijbel. Nee, ik zeg het verkeerd. Omdat ze wel geloofsbelijdenissen geloven, maar niet de Bijbel. Of zeg ik dat ook niet goed? Nou ja, denk er maar eens over na. Het gevolg van het verhaal is, we hebben Jedutun genoemd, we komen terecht bij Ethan en Eman, en we komen terecht bij Juda en de belofte aan Juda over een scepter. Waar gaat het psalm dus over? Over de koning. Uit Juda. En het volk waar die koning van zal zijn. Over een koninkrijk dat zou komen. En wat beschreven wordt is hoe het dan ongeveer komt. Onder wat voor barre omstandigheden. Zie? Nou, daar gaat het maar om. Dat zo'n hele gedachtegang mee naar boven gebracht wordt. Dat is met rechtschrift, met schrift vergelijken. Hè? Nou goed, en wat Jedutun betreft. Ja, zijn naam wordt vertaald met jat. Jat is een hand. En als je die jat eraf haalt, van zijn naam bedoel ik, dan hou je dus inderdaad Utum of gewoon Ethan over. Vandaar dat die elders Ethan genoemd wordt. Maar Ethan betekent zoveel als blijvend, permanent, voortzetting. Of zoiets. En de hand, dat wil zeggen, hij blijft. Een blijvende hand. Moet je daar wat mee? Nou, dat is wat lastig. Maar u moet bedenken dat het begrip hand ook in de Bijbel in verband gebracht wordt met het begrip loven. U weet wel. Lofzang, prijzen en bidding. Of lofprijs, hoe heet het ook alweer? Lofprijs en aanbidding. Ja, dank u, zuster. Zijn ze van die termen. Ik heb altijd moeite met die termen, maar goed. Vandaar dat de naam Jood, dat is datzelfde woord voor hand, Jood, Jehuda, vertaald wordt in de Bijbel met loven. En het wordt zelfs geïnterpreteerd als God loven. En sommigen die wat minder weten van Hebreeuws, zal ik maar zeggen, vertalen gewoon het naam Jood met Godlover. Zoiets staat er ook over in de Bijbel. Maar het zou ons niet moeten ontgaan dat men weliswaar met de handen God looft. En dat dat niet komt omdat men God looft door zijn handen naar hem op te steken. Tenslotte, de Pinkstergemeente was in die dagen nog niet uitgevonden. Ja. Hey. Nou ja, wie de schoen past, trek hem aan, denk ik altijd maar. Hè. Maar men dient de Heer, men looft de Heer door niet alleen hoorders des woords te zijn, maar ook daders des werks, met dank aan Jacobus. Dat is ook waar het in de Bijbel over gaat. Is Israël gelovig? Oh ja, wat blijkt dat dan? Uit hun werken? En dan worden die werken van het volk beschreven. En dan wordt de conclusie uitgetrokken dat het dus een ongelovig volk is. En niet is tot eer van de Heer. En bij gelegenheid, zij dienen mij met de lippen. Ze zullen wel weten, lofprijs en aanbiddingsliederen hebben. Met de lippen, zij dienen mij met de lippen, ceremonieel, maar in de praktijk van het leven komt daar niks van terecht. Het gaat over het werken, over de hand. En Juda heet Juda, omdat Gods werk, dat tot stand gebracht wordt, natuurlijk via de Messias, maar dus via zijn stam, via Juda, omdat Gods werk via Juda gerealiseerd zou worden. En dat de lof, de eer, de heerlijkheid Gods op aarde gerealiseerd zou worden door Gods hand, namelijk door het Joodse volk. Vandaar dat het koninkrijk op aarde pas openbaar wordt na de bekering van het Joodse volk. En dan denk ik, moet ik daar verder op ingaan? Nou, toch maar even wel dan. Het koninkrijk Gods, het werk Gods, wordt op aarde pas geopenbaard na de bekering van het Joodse volk. Dat is nou jammer dat de heerlijkheid des Heren moet wachten op de bekering van het Joodse volk, want dat kon wel eens lang duren. En dan is het Bijbelse commentaar, nou nee, de openbaring daarvan wacht op de bekering van het Joodse volk. Maar voorafgaande aan hun bekering doet de Heer toch zijn werk, maar dan blijft het voor de wereld verborgen. En dat is Gods werk in onze tegenwoordige tijd. En mijn volgende zin zal ik niet uitspreken, maar die zou dan geweest zijn, als het dan niet door Juda openbaar wordt, dan moet het maar via Efraïm verborgen blijven. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Ja. Maar goed, dat is buiten dit onderwerp. Dus toen maar weer. Hè. Maar aan dat je doet doen kleeft dus het een en ander. Dat wil zeggen, het betekent toch dat het gaat om de eer van God. In het openbaar, nou dat waarschijnlijk niet, maar dan maar in het verborgene. En het is niet voor niks dat die geschiedenis van David met Absalom heel uitgebreid beschreven wordt. Het is bijna komisch, vind ik, als ik het lees. De geschiedenis van David, hoe die moet, met de verhaal van Absalom en hoe David dan moet vluchten en hoe die dan iemand tegenkomt en iemand schuilt hem uit en iemand stuurt die terug. En die, allemaal details waarvan we zeggen, nou ja, wat maakt ons dat uit? Maar het wordt omstandig verteld omdat het een illustratie is van de positie van Christus en de gemeente in onze tegenwoordige tijd. In Jeruzalem heerst Absalom, want Absalom is, net als Saul overigens, een beeld van de heerschappij van de wet. Is daar wat mee mis? Nou, nee, met Absalom was eigenlijk ook niks mis. Met Saul trouwens ook niet. Althans, oorspronkelijk niet. Het liep wat uit de hand. Maar ja, dat is met de wet ook zo. Daar is ook niks mee mis. Oorspronkelijk niet, maar dat loopt wel uit de hand. En het wordt een bediening des doods, enzovoorts. En het is afwachten totdat Saul dood is, of het is afwachten totdat Absalom gedood is. En dat gaat ook inderdaad allemaal gebeuren. En dan keert David weer weder en het wordt weer naar Jeruzalem. En het wordt ook uitgebreid beschreven. Ze komen hem tegemoet, ze komen hem ophalen. En degenen die hem opkomen halen zijn weer jaloers op elkaar, van wie er het eerste erbij was enzovoorts. Nee, net als Petrus en Johannes die naar het graf liepen, en wie was er nu het eerste? Het is net Peres en Zera. Hebben jullie er wel eens over nagedacht? We zijn er toch even het einde van het jaar, weet je wel. Kijken of we wat opgestoken hebben onderweg. Wie was het eerste? Petrus of Johannes? Nou, de een was er het eerste bij het graf en de ander liep hem daarna voorbij en was het eerste binnen. Hoe was dat bij Peres en Zera? De een stak zijn handje uit, kreeg een koordje omheen. Maar, en er werd gezegd, dit is de eerstgeborene. Maar het handje ging terug en toen kwam Peres eruit. Het is hetzelfde verhaal, hoor. Ze konden het over de volgorde niet eens worden. En bij David, toen David terugkeerde naar Jeruzalem, konden ze er ook niet eens worden. En er waren erbij die waren gepikeerd dat ze niet even gewacht hadden op hen, want ze hadden erbij willen zijn enzovoorts. En we kennen trouwens ook nog dat hele gedoe over de stammen van Israël, die vochten met de vijand. En toen hadden ze de buit en toen kwam de stam van Efraïm alsnog aan, want die moesten van ver komen, waren wat later. Ik weet niet, de brug was op of er was een wegopleiding of weet je veel. Of een alcoholcontrole, waardoor je te laat komt, weet je wel, dat soort dingen. En toen wilden ze delen in de buit. En toen zei de rest van ze, nee, want jullie hebben niet meegedaan. En toen zeiden die Efraïmieten, zeiden, ja, maar wij zijn de belangrijkste stam van Israël. Je had wel even op ons kunnen wachten, enzovoorts. En toen was er dus onderlinge strijd. Het heeft alles van ons, met onze bedeling van doen, hoor. Maar ja, je moet die geschiedenis kennen en bijbelse geschiedenis kennen, en bijbelse profetie, en bijbelse leringen. Dan staat het Oude Testament vol met gemeentelijke waarheid. Nou ja. Maar weer even terug naar dit schriftgedeelte, hè. Over je doetoe. Vertaald letterlijk met de blijvende hand, maar je kan het net zo goed vertalen met de blijvende, de definitieve blijvende lofzang. Of gewoon blijvend tot eer van God. Daar gaat het om. En etan betekent, in de naam van je doet toen, etan betekent zoveel als blijvend. Maar die andere naam van Heman, met wie hij in één adem genoemd wordt gewoonlijk, betekent precies hetzelfde. Namelijk blijvend. En daar gaat het dus over. Over iets wat blijft. Iets wat blijvend, definitief, tot eer van God is. Nou goed. En er staat niet alleen maar voor je doet toen, zoals in Psalm 39, maar er staat zelfs over je doet toen. En dus gaat het over alles wat ook in die naam zit, eigenlijk. Het is iets hoger gegrepen nog dan de uitdrukking in Psalm 39. En dan begint de psalm in vers 2 feitelijk met... Immers is mijn ziel stil tot God. Dat woordje immers komt vaker voor in deze psalm dan u kunt zien. Maar het lijkt mij een van de belangrijke woorden in de psalm te zijn. U vindt hem in vers 2, u vindt het in vers 3, aan het begin van het vers. In vers 5 ziet u het niet staan, maar daar is het vertaald met slechts. En helaas is het opgeschoven en is het het derde woord in het vers geworden. Maar het had net zo goed aan het begin kunnen staan. Slechts zij beraadslagen, slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Slechts beraadslagen zij, kun je ook zeggen, en dan staat het weer netjes vooraan. Maar het is hetzelfde woord als dat woord voor immers. Dan heb je het in vers 6... Toch aan het begin van het vers. Dat is hetzelfde als maar of maar ook slechts. Maar het is hetzelfde woord, ja. En dan in vers 7. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil. En dan hebben we nog in vers 10. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid. Het is een belangrijk woord. Ik weet niet of het mogelijk is om het woord elke keer hetzelfde te vertalen. Maar je zou het moeten proberen met inderdaad het woord slechts. Alleenlijk. En vandaar wordt het ook uitgelegd als waarlijk, vanzelfsprekend. In het Engels only. Dat wil zeggen, het heeft een beperkende betekenis. Ik beperk mij tot... Alleen maar dit. Only this. Enzovoorts. En dat is ook dus de betekenis van elke keer als het vertaald is met immers. Maar men zou dus lezen in vers 2. Slechts tot God is mijn ziel stil. Of mijn ziel is slechts stil. Slechts stil is mijn ziel. Doet anders niks. Beperkt zich tot stil zijn. Tot God. omdat van hem mijn heil is. Van hem is mijn heil. Waarom zou ik tegen, want tot is nu te zwak, waarom zou ik tegen God spreken? Hij is mijn heil. Ik kan hem beter niet tegenspreken. En vers 3 net zo. Dat wil zeggen, hij is mijn rotssteen. Alleen hij is mijn rotssteen. Slechts hij is mijn rotssteen. Mijn rotssteen is slechts, alleen maar, hij. Er is geen andere optie. En u begrijpt waar die psalm naartoe gaat. Trouwens, het staat, ik zie het nu verkeerd eigenlijk. Het staat in het opschrift boven de psalm. God alleen is onze hulp. En het gaat om dat alleen dus, hè. Dat drukt zich dus uit in dat woord vertaald met immers of slechts of doch. Maar het idee begint met, in deze psalm met, ik zal zwijgen voor God. Moet ik dat uitleggen over het zwijgen van God? Dus nou, binnenkort Goede Vrijdag was, dan zou ik dat misschien doen. Maar ja, het loopt tegen kerst, dan ligt dat wat anders. Maar u weet toch hoe dat was met de Heer Jezus? Die werd gevangen genomen, inderdaad, bij de opgang der olijven, waar David vluchtte voor Salomo. Ik wachtte op dit connectie bij David, maar toen kwam Salomo verkeerd. Absalom was het dus. David vluchtte voor Absalom, kwam bij de opgang der olijven enzovoort. Maar het is precies daar waar de Heer gevangen genomen werd. En toen werd hij geleid voor het Sanhedrin. En wat zei hij? Nou, hij zei wel wat, maar niet tenminste staat er toch. Hij zweeg. Daarna werd hij gebracht voor Pilatus. En om het kort te zeggen, Pilatus deed zijn best om hem vrij te laten. Pilatus wilde hem vrij laten. Hij wilde hem niet veroordelen. Bovendien kreeg hij dan ruzie met zijn vrouw. Dat staat er ook nog bij. Dus hij wilde hem vrij laten. Nee, het is hem niet gelukt, omdat er staat dat hij niet opschoot en dat die menigte die die overpriesters verzameld hadden, die begonnen zich steeds meer te roeren, zodat het bijna een oproer werd. En ja, Pilatus kon zich niet permitteren om zelf een oproer onder het volk te bewerkstelligen, want hij was nou juist door de keizer, zal ik maar zeggen, ingehuurd om dat te voorkomen. Och. Dus uiteindelijk kon hij dus niet anders. Maar Pilatus zei nog iets tegen de Heer van, help nou eens een beetje mee. Ik wil je vrijlaten, maar dan moet je, geef me wel dan iets in handen. Wat hebben ze tegen u? Wat zijn de beschuldigingen? Antwoord. En hij antwoordde niet. En 3 versen verder staat er weer, doch Jezus zweeg, zodat Pilatus zich verwonderde. En het is ook belangwekkend, omdat later in 1 Petrus 2 het aangehaald wordt door Petrus. En die zegt, ja, de Heer heeft ons een voorbeeld nagelaten. Die als hij schold niet wederschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het alles over aan die die rechtvaardiglijk oordeelt. Dat was niet Pilatus. Dat was trouwens ook niet Caiaphas. Maar dat is God. En dat was degene die hij diende. Afgezien daarvan, voor de Heer Jezus maakte het toch niks uit. Begrijp je, ik heb het niet over zijn emoties nu. Ik heb het over zijn denken, bewuste denken. Voor de Heer maakte het niet uit wat voor beschuldigingen ze inbrachten. Of wat dan ook. En of het rechtvaardig was of niet. Hij zei trouwens bij die gelegenheden, zei hij ook tegen een van de discipelen, wat dacht je, als ik zou willen, dan zou ik mijn hemelse vader roepen, die zou een legioen van engelen zenden en dan was er niks aan de hand. U weet wat ik daar altijd over zeg, hè? De Heer leefde als mens. Maar voor zover ik begrepen heb, had hij elk moment de gelegenheid om te zeggen, tot hiertoe. En nu maar niet verder. Maar dat deed hij niet. En hij liet het dus over. En ongeacht de verantwoordelijkheid van Pilatus, Herodes en Caiaphas en wie het allemaal maar waren. Hij leed en stierf als de knecht des Heren en als de zoon van Adam, de zoon des mensen, om de zonde der wereld weg te nemen. Ik bedoel, als dat niet had moeten gebeuren, dan zou God zelf het wel verhinderd hebben. En dus deed de Heer het zwijgen ertoe, en hier staat ook waarom. En los van die geschiedenissen, waarnaar ik nu gemakshalve maar in het algemeen verwijs, wij kennen toch, dacht ik, allemaal de uitspraken uit Jesaja 53... over het schaap dat stom is voor zijn scheerders. En als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En een paar versen verder staat: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En voor de Heer deed het er niet toe hoe het zat met Pilatus en Herodes of wat het maar was. En hij zweeg dus. Want die hem recht zou doen, dat was niet Pilatus, Herodes of Caiaphas, maar dat was God zelf. Dat is ook gebeurd. God wekte hem op uit de dood. Of zal ik meteen Filippenzen 2 dan toch maar weer eens citeren. Daarom ook heeft God hem opgewekt en uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam, in overeenstemming met wat de bedoeling was. En hij zweeg dus. En tot ons wordt gezegd, in een van de eerste praktisch leerstellige schriftgedeelten in de Bijbel voor ons, dat is in Romeinen 12, dat er staat: breekt u zelf en niet beminde, want God heeft gezegd, mij komt de wraken toe, ik zal vergelden. En ik denk altijd, nou, dat is een hele zorg minder dan, hè, hoeven we daar niet voor te vechten. En dat is waar het hier over gaat, hè. En dus mijn ziel zwijgt tot God. Want, dat voeg ik nu in, maar dat is wat het betekent. Van hem is mijn heil. Aan hem onderwerp ik mij dus, want hij zal mij verlossen of redden. Want dat is wat heil eigenlijk gewoon betekent. En dan nog een keer datzelfde immers, in de zin van slechts hij is mijn rotsteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Mijn rotsteen en mijn heil en ik zal niet grotelijks wankelen. Achteraf heb ik uitgevonden dat de uitdrukking ik zal niet grotelijks wankelen gewoon de bekende Engelse liedregel is: I shall not be moved. En in dit geval, I shall not greatly be moved. Ik zal niet grotelijks wankelen. Maar daar komt de uitdrukking vandaan. Trouwens, nu we het daarover hebben, we hebben het vorige keer gehad over Psalm 61, vers 3. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Dat is een lied, een Engels lied. Lead me to the rock that's higher than I. En ik heb me dat echt niet gerealiseerd vorige keer. Maar dat is wat er precies staat letterlijk in de Engelse tekst. Lead me to that rock. That is higher than I. Dat mooie Southern Gospel, bedoel, ja. Laatstelijk gezien bij de Gators, natuurlijk. Ja, echt wel. Maar het is rechtstreeks ontleend aan de psalmen, inclusief I shall not be moved. Hier in Psalm 62, vers 3, maar het komt nog feitelijk vele malen vaker voor in de psalmen. We hebben het trouwens ook al een paar keer gehad, hoor. In Psalm 10, vers 6, in Psalm 15, vers 5, in Psalm 16, vers 8, in Psalm 21, vers 8. En hij komt nog een paar keer in de volgende psalmen. Want daar gaat het over, hè. Of men kan, en nou citeer ik Efeze 6, of men staande kan blijven. U weet wel, dat is van doet aan de geestelijke wapenrusting, de hele wapenrusting, opdat gij kunt staan, opdat gij kunt standhouden, opdat gij mocht staande blijven tegen de listige omleidingen des duivels enzovoorts. Standhouden. Ik zal niet wankelen in de zin van ik zal niet omvallen. Vers... Dat was vers 3 trouwens. In vers 7 staat dezelfde uitdrukking. Maar daar kom ik later op. Is naar vers 4. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man? Tot hoever gaat dat, is eigenlijk de vraag. Tot waar? Dat is eigenlijk wat er letterlijk staat. Tot waar? Of hoe lang? Maar eigenlijk tot waar? Hoe ver gaat dat? Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten? Inbreken is de meest letterlijke vertaling van de uitdrukking. Inbreken en daarvan afgeleid terroriseren, angst aanjagen en kwaad aanstichten, dat rekenen we ook goed, hè? Hoe lang, hoe ver gaat dat? Tegen een man opdat u de woord man niet al te positief zou interpreteren, daar staat het Hebreeuwse woord ish, dat is de verkorte vorm van wat wij kennen als enos, en eigenlijk de toepassing van het Hebreeuwse woord anash. En anash betekent zoveel als zwak, ziek en misselijk. Dat vind ik altijd een prachtige alliteratie. Zwak, ziek en misselijk. Anash. En men zou het, als men het naar mooi Nederlands vertaalt, vertalen met, niet maar met man, maar met sterveling. Een zwak iemand namelijk. Als een sterk iemand moet aangeduid worden, dan hebben we daar in het Hebreeuws ook daadwerkelijk andere woorden voor. Maar ish is de mens in het algemeen in de zin van een sterveling. Een zieke. En als zieke wordt het bij gelegenheid ook daadwerkelijk vertaald. En dat maakt de zin sterker. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanrichten tegen iemand die toch al niet zo sterk is? Het is niet zo, niet zo netjes om dat te doen, is het idee. Maar hoe dan ook, degenen die dat doen worden toegesproken met gij allen zult gedood worden. Die man mogen dan een sterveling zijn, maar die sterveling die zegt gij allen zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Twee uitdrukkingen voor blijkbaar precies hetzelfde. Want die wand is van oudsher in de eerste plaats een palissade. En een palissade is pak een beet een schutting van gewoon palen die in de grond gestoken zijn. De eenvoudigste vorm is altijd die van een cirkel. Ga naar Afrika en je ziet ze tot vandaag. Palen in de grond naast elkaar, dat is het dan. En de latere varianten zijn natuurlijk toch gewoon opgestapelde stenen. Maar de vraag is of het staan blijft. En het antwoord is nee. En je kan het ook al zien. Als het niet onderhouden wordt, dan blijft het helemaal niet lang staan. En wat hier staat is dat die wand zal instorten. En wat men vertaald heeft met muur, dat is wel erg sterke term eigenlijk. Want het betekent gewoon niet anders dan een tuin in de zin van een omtuining. Een fence. Een schutting. Een insluiting. En dat lijkt sterk te zijn, maar in de praktijk is het dat niet. Het zal omvallen. Dat is wat het is. En de man die hier spreekt, zeg maar de psalmist, die voelt zich kennelijk bedreigd door die schutting om zich heen, door al die mensen om hem heen, zou ik maar zeggen, die hem ingesloten hebben. Maar degenen die dat gedaan hebben, zullen gedood worden, staat er gewoon. En daarna denk ik toch weer aan de situatie in de Hof van Gethsemane, waar de heer benaderd werd door een bende. Van, want zo heet het, en met graagte gebruik ik die term, door een bende van de Joodse Hoge Raad. En ze vragen, de heer vraagt, wie zoeken jullie? Nou, Jezus van Nazareth, en dan zegt hij, ben ik. En toen struikelden ze allemaal en vielen ze achterover. Daar was hij omsingeld, bij wijze van spreken, misschien niet echt, maar in mijn gedachten stel ik dat dan zo voor. En toen vielen ze allemaal om. Het is trouwens wat voorzegd was over het Joodse volk als zodanig. Ze zouden achterwaarts wijken en verbroken worden. Jesaja 28, meen ik. Ik weet niet zeker, maar dat dacht ik. Linksboven aan de blad. Ja, goed. Maar over, hier gaat het over hetzelfde. We hebben trouwens in de Bijbel nog verhalen over een witte wand. Dat is wat Paulus gebruikt als geldwoord. Maar dat hij ontleent aan Ezechiël, waar heel Israël als zodanig beschreven... Nou ja, niet heel Israël, het Joodse volk beschreven wordt als één witte wand. Dat wil zeggen, het ziet er heel mooi uit, maar het zijn los opgestapelde stenen zonder specie. Dus je hoeft er maar tegen te duwen en het valt vanzelf om. Een wand. Goed, dat zijn die tegenstanders, die vijanden. Zij raadslagen slechts, daar heb je het woord. Zij raadslagen slechts alleen. Dat is wat zij doen. En slechts wil zeggen, ze doen niks anders dan dat. Alleen maar dit. En dat zijn sterke woorden die ik niet graag zou willen verantwoorden. Maar dat hoef ik niet, hè. Ze staan gewoon in de Bijbel. Wat hier feitelijk op profetische wijze staat... ze zijn maar met één ding bezig. Namelijk, hoe komen we van die Messias af? Van die dag af beraadslaagden zij... hoe zij hem vangen en doden zouden... lezen wij dan in het Nieuwe Testament. Toch? Nou ja, en hier staat, ze doen niks anders dan dat. En het bevestigt wat ik ook altijd zeg over religie in het algemeen. En het judaïsme is daar zeker geen uitzondering op. Integendeel, is dat het vijandschap is tegen de waarheid en daarmee tegen het woord van God. Religie stelt de mens centraal. De atheïsten willen dat niet geloven. Die denken dat in religie God centraal staat. Maar dat is niet waar. In religie staat de mens en zijn werken centraal. En daarom staat men niet open voor het woord van God en voor de waarheid. Ze doen maar één ding. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Maar u herinnert zich toch nog wel op Psalm 2... Waarom woede de volken bedenken de natie ijdelheid, zij beraadslagen tezamen. Tezamen, ze houden tezamen raad om zich van hem te ontdoen. En in het Nieuwe Testament lezen, en zij riepen de hele raad bijeen. De overpriesters en schriftgeleerden, ze verzamelden de hele raad. En waar ging het over? Hoe komen we van hem af? En niet één keer... Maar meerdere keren lezen we dat in de evangeliën en daarna nog enige malen in handelingen. Want dat bleef gewoon zo. En dus is dit meteen profetisch. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Zij beraadslagen tegen God en zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is Psalm 2 dan, hè. Ze beraadslagen slechts om van zijn hoogheid te verstoten. De hoogheid van wie? Ja, van die man uit vers 4. Een sterveling. Nou ja, daar ontstaat gewoonlijk dan weer de bekende theologische discussie over de vraag of de Heer dan sterfelijk was. Zo ja... Waarom niet? Want ja, en u weet wat ik over die discussie altijd zeg. Het is volkomen zinloze discussie of hij sterfelijk was of niet. Hij is gestorven. Dus ja, en als dat niet genoeg is, dan hebben we altijd nog Hebreeën 2 en... Waarschijnlijk nog wel meer schriftplaatsen, maar Hebreeën 2 schiet me altijd het eerste te binnen dan. Hij is zelf, heeft zelf vlees en bloed aangenomen, is de mensen gelijk geworden om te kunnen sterven. Namelijk opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Hè? Of opdat hij door de genade gods voor allen de dood smaken zou. Op het moment dat hij geboren werd en gelegd werd in de kribbe... hebben wij van doen met een ish een Enels, een Anas, een sterveling. Daartoe werd hij mens. En de vraag of hij van ouderdom zou zijn overleden... Ja, ik denk het wel, ja. Ja, waarom niet dan? En dat hij een vroegtijdige dood stierf halverwege zijn jaren... Ik citeer een uitdrukking uit de psalmen en uit de profeten trouwens. Ja, dat is ook zo, ja. Maar hij zou zeker ook van ouderdom gestorven. Bovendien, als er iemand die net in de 30 is taxeren op een leeftijd van pak een beet een jaar of 50... dan is toch wel bewezen dat een verouderingsproces in hem actief was. Ook fysiek in zijn lichaam. Maar goed, dat soort argumenten vind ik eigenlijk al overbodig. Lijkt me duidelijk genoeg. Maar dit is wat zij doen. Kijk, de psalmist die zegt... Het enige wat ik doe is, alleenlijk, vertaal het immers. Het enige wat ik doe is zwijgen. Want het enige wat ik heb is die God. Die mijn rotsteen, mijn heil, mijn hoogvertrek is. Dat is al wat ik heb. En wat zijn tegenstanders doen? Nou, die hebben ook maar één ding waar ze zich mee bezighouden. Namelijk, hoe komen wij van hem af? En daaraan vastgekoppeld in vers 5 nog steeds. Zij hebben behagen in leugen. Nou ja. Zij hebben behagen in leugen. De Heer zei tot zijn Joodse religieuze tijdgenoten. Als je mij volgt. Dan ben je waarlijk mijn discipel en zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. En toen werden ze toch boos. Wij zijn kinderen van Abraham. We hebben nooit iemand gediend. We hoeven niet vrijgemaakt te worden. We zijn vrij. En dan lees je een beetje bijbelcommentaar of een kinderbijbel. Of je gaat naar de film. Dat kan ook nog. Want sommigen hebben de film gezien. En waar gaat het dan over? Over dat de Joden niet vrij waren. Ze werden op zijn minst onderdrukt door de Romeinen. Toch? En voor degenen die wat bijbelvasten zijn, ze waren onder de wet en dus slaven van de wet. Ze waren niet vrij. En in het algemeen, en dat geldt voor alle mensen, ze zijn slaven van de zonde en van de dood. Maar die waarheid briefden ze niet. En toen zei de Heer, zonen van Abraham, gij zijt van uw vader, de duivel, die is in de waarheid niet staan gebleven. Hij is de leugenaar van de beginnen. Dat is Romeinen 8, nee, daar was ik mezelf voor. Het is Johannes 8, vers 44. Ja. Zij hebben behagen in leugen, daar gaat het ze maar om. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Weet u nog? Zij zijn witgepleisterde... En nou niet maar een witte wand die omvalt. Wit gepleisterde graven. De buitenkant ziet er fraai uit. Maar de binnenkant is tegenovergesteld. Met hun mond zegenen zij, dat is de buitenkant. Maar met hun binnenste vloeken zij. Nou ja, daar hebben we wel meer uitspraken over in de Bijbel. Over dit verschil. Maar dit is wat religie is, hè. Het houdt zich bezig met de buitenkant van de mens, uitwendige dingen, maar laat het hart onvruchtbaar. Wordt niet gebruikt. Daarna krijgen we een logische onderbreking via dat woord Sela. Dat als u mij vraagt, natuurlijk verwijst naar wat hier tegenover staat. Maar hier begint het verhaal min of meer opnieuw in vers 6. Dan neemt de psalmist opnieuw de draad op. Als u mij vraagt, couplet nummer 2 begint met dezelfde woorden. Met dezelfde intro, dezelfde eerste 8 maten zal ik maar zeggen. Of de eerste 2 zinnen. En daarna krijg je wat anders. Namelijk opnieuw, doch gij, o mijn ziel, zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. In vers 2 was het, mijn ziel is stil tot God, van hem is mijn heil. En u begrijpt dat dat immers bij vers 2 echt hetzelfde is als doch bij vers 6. Dat is volstrekt hetzelfde woord. Gij, o mijn ziel, zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. En vers 7 komt weer overeen met vers 3. Hij is immers. Immers is hij. Of slechts hij is mijn rotssteen en mijn heil. Mijn hoog vertrek. Ik zal niet wankelen. Het enige verschil tussen vers 3 en vers 7 is dat in vers 7 het woord grotelijks er niet meer bij staat. Maakt ook weinig uit. Maar nu wordt weer de draad opgenomen. Alleen vanaf vers 7 gaat het vervolgens niet over de vijanden, zoals in vers 1 tot en met 6. Maar nu gaat het over de vrienden van de psalmist, over degene die met hem zijn. Vers 6 en 7 beginnen zoals de psalm zelf begint. En dan wordt eraan toegevoegd in vers 8... In God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen mijn sterkte, mijn toevlucht is in God. Dat enige malen dus volstrekt hetzelfde zegt. Maar het is van belang eerst even op te merken dat de uitdrukking heil in God is mijn heil, zoals overal eigenlijk in het Oude Testament, eigenlijk gewoon de naam van Jezus is. Heil is Yeshua. En iedereen weet Jezus in het Hebreeuws, dat is Yeshua. Maar het is gewoon hetzelfde woord. God is mijn heil. En van nog meer belang in dit geval is waarschijnlijk het woord dat vertaald is met eer. God is mijn heil en mijn eer. Want wat vertaald is met eer is eigenlijk kabot in het Hebreeuws. Dat is gewicht. En aan gewicht kleeft het begrip waarde, want iets wat dat van waarde is, wordt gewogen. God is mijn heil en mijn gewicht, mijn waarde. En ik zeg dat met wat nadruk, omdat in vers 10 alsnog sprake is van in de weegschaal opwegen. En dat wordt een losstaande uitdrukking, ware het niet dat het begrip gewicht al in vers 8 genoemd wordt. Alleen daar is het vertaald met eer. Die vertaling is met eer is wel goed hoor, overigens. Want iemand met eer is gewichtig, die is wat waard, zal ik maar zeggen. He? Ja, is van waarde. Het heet ook eerwaarde, ja. Dat is het woord, ja. Goed. Vers 9, vertrouw op hem te aller tijd. Dat wil zeggen niet ongeacht hoe laat het is, te alle tijd, maar het wil zeggen ongeacht de omstandigheden. U weet wel, tijd is in de Bijbel gelegenheid en soms vind je de uitdrukking zo terug, hè? Tijden en gelegenheden, tijden namelijk gelegenheden. Vertrouw op hem onder alle omstandigheden, alle gelegenheden. En nu heet het, o gij volk, want in vers 4, vanaf vers 4... was het ook gij lieden, maar dat waren de vijanden. En nu in vers 9 is het gij volk. Volk, niet gooi, maar gewoon am. Meestal gebruikt, niet uitsluitend, maar meestal gebruikt voor Israël. In de zin van het volk van God. Vertrouw op hem. En vertrouwen op hem is heus hetzelfde als geloof in hem. Dat is nooit verschillend. In Hebreeuws niet, in het Grieks niet, in heel de Bijbel niet. Dus vertrouwen is geloof en geloof is vertrouwen. Vertrouw op hem, geloof in hem, vertrouw op hem. Bij elke gelegenheid, o gij volk, stort uw lieder hart uit voor zijn aangezicht. God is ons, of gewoon want, God is ons een toevlucht. En let op wat eerst was een man. Eentje maar, in vers 4 is nu ineens een heel volk. Het is ook veranderd in ons. God is ons een toevlucht. Niet meer mijn toevlucht, mijn rotssteen, mijn hoogvertrek. Maar het is nu, God is ons een toevlucht. En dat is in Sela uiteindelijk, in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, een terugverzameling van Israël via Petra, Sela. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Daar gaat het natuurlijk over. En dan vers 10. Immers, er komt hetzelfde woord weer, zijn de gemene lieden ijdelheid. Of andersom, de gemene lieden zijn alleen maar ijdelheid. Recapitulerend. Voor ons is God, is alleen God ons heil. Slechts Hij is ons heil. De vijanden zijn slechts bezig om zich van de waarheid en van de waarachtige te ontdoen. En over de gemene lieden wordt gezegd, zij zijn slechts, wat ze ook zijn, maar het is slechts ijdelheid. Is dat de naam van Abel trouwens, hè? Ijdelheid, ledigheid. In de zin ook van zinloosheid. En het wordt herhaald, dat licht ik zo toe, in de volgende zin, namelijk de grote lieden zijn leugen. Want ledigheid komt overeen met leugen. Leugen is ledigheid. In de vertalingen, niet alleen in deze Statenvertaling, maar in alle oude vertalingen die ik ken, want moderne vertalingen ken ik überhaupt niet. In alle oude vertalingen die ik ken, wordt het beschreven, begin van vers 10, als een tegenstelling tussen de gemene lieden en de grote lieden. Maar ik kan het verschil niet zien. Want wat er echt staat, is heel het woord gemene staat er niet. En het hele woord grote staat er ook niet. Er staat het woord zonen, wat vertaald is met gemene lieden. Daar staat in het Hebreeuws gewoon zonen van Adam. De zonen van Adam. Niet in de hoge betekenis van de term, maar in de lage betekenis. De mensen dus. De zonen van Adam, waarschijnlijk met ook de gevoelswaarde van de aardbodem, want Adam wordt weliswaar vertaald met rood, maar de vrouwelijke vorm van de naam, Adama, is de aardbodem, dat weet u. Adama is de moeder van Adam. Adam is uit de aarde, uit Adama, geformeerd. En in de lage toepassing, de zonen van Adam, zijn dus al die mensen die uit de aarde geformeerd zijn. Dat heet in 1 Korinthe 15 gewoon de eerste mens. De eerste mens is uit de aarde, komma, aards. Daar gaat het over en men heeft die gedachte weliswaar uitgedrukt in de term gemeen. Gemeen betekent algemeen, hè? Gewoon betekent het dus ook. Het gemene volk is het algemene volk, namelijk het gewone volk. Het woord gemeen heeft later een veel negatievere betekenis nog gekregen. Maar dit is de originele, algemeen. En wat vertaald is met grote lieden, ja, daar staat dus ook zonen. En nu niet van Adam, maar van Ish. Maar ja, hoe groot zijn die lui dan? Want Ish komt, zoals gezegd, van Enos en van Anos. De sterveling. Het is hetzelfde woord dus als het woord man in vers 4. En dus mijn zin staat er gewoon twee keer hetzelfde. De zonen van Adam zijn ijdelheid. De zonen van Ish zijn leugen. En leugen is ijdelheid, ledigheid en ledigheid is leugen. En daarna staat daarover, in de weegschaal opgewogen, zouden zij samen lichter zijn dan de ijdelheid. Nou ja, als je het gewicht, vandaar het woord, hè, als je het gewicht van al die zonen van Adam of zonen van Ish opweegt, dat wil zeggen bij elkaar optelt, en opweegt, hoeveel waarde heeft het dan? Nou, dan is het nog steeds niks. Ledigheid. Mensen dat niks voor. Staat hier. En wat de mens ook aan waarde meent te hebben, voor God heeft het geen waarde. En dan krijg je de prediker weer, het is alles ijdelheid en kwelling des geestes. Goh. Dat denk ik ook als je die mensen over voetbal hoort praten, weet je wel. Dan denk ik altijd, wat heeft dat nou met voetballen te maken? Of ik hoor die lui praten van die vakbond, hoe heet het toch ook alweer? Die waren van de week een paar dagen terug in wat vroeger heette de Vechtstroom en daarna heette het jarenlang de Bron. Maar het is niet christelijk meer, heeft Francis... Nee, niet Francis, hoe heet die andere? Dat was wel Francis. Of was het Gideon? Nee, weet ik niet meer. Francis was het, ja. Francis Hoekendijk mij verzekerd. Nee, wij zijn niet christelijk meer. Niet evangelisch meer, nee, niet christelijk. En dan waren de vakbonden daar. Mooie Rivier heet het nu, hè? Dat past nog geweest, ja. Moeten lui gesproken. Ja, maar daar waren ze dan. Maar ik hoorde jullie dan op de radio praten, want er worden ze geïnterviewd over hoe. En dan denk ik, waar gaat het in vredesnaam over? Verschrikkelijk zeg. Gaat je nergens om? Over ideeën, structuren, opvattingen die ze in het hoofd hebben. Maar heeft met de realiteit, als je mij vraagt, helemaal niets van doen. Hè? En laat ons dan maar zwijgen over de politici, want hetzelfde verhaal. Het is wind, het is lucht, het is flauwekul. Ze waken elkaar wat wijs. En ja, nou, dat denk ik van Merkel en Sarkozy ook natuurlijk. Maar goed, Thomas, nou ja, je moet respect hebben, vind ik echt, voor die mensen die dan die verantwoordelijkheden op zich nemen. Ik zal me wel 100 keer bedenken. Maar goed, doe maar weer. Maar het is immers allemaal niks. En dat is wat hier staat. Je weegt ze bij elkaar op. Maar het is ijdelheid, het is leugen. Heeft het waarde, heeft het gewicht? Nee. Maar stond er in vers 8. In God is mijn heil, mijn redding en mijn gewicht. Voor zover wij wat waard zijn, of waardevol zijn, is het alleen in hem. Hij geeft ons gewicht, waarde, eer, heerlijkheid. Dat hebben we toch enige malen gelezen, denk ik dan maar, in het Nieuwe Testament. Kortom, hij geeft ons een identiteit. Iets dat blijvend is. En wat de natuurlijke mens betreft, het is ledigheid, ijdelheid. Goed, dan vers 11. Vertrouw niet op onderdrukking, noch op roverij. Want onderdrukking heeft tot doel roverij. Ik verdiep me er liever niet in, maar ik denk altijd dat wij in de wereld, niet eens omdat we christenen zijn, maar als mensen gewoon altijd onderdrukt worden en altijd beroofd worden door de megalomane overheid. Ja, zo werken die dingen nou eenmaal. En wat de commercie betreft ook. Wat hoor ik nou van de week? Oh ja, iemand vertelde dat televisie gekeken. Over gehoorapparaten, broeder. Want, hebben jullie dat ook gezien of niet? Ik niet, maar dan weet je hoe het is, hè? Het ding kost inkoop €170, geloof ik. En dan wordt het verkocht voor 4200. Of zoiets. Ja. Want die dingen kosten niks. Dus één microfoontje kun je in de onderdelenhandel kun je het zo kopen. Dat kost nog geen tientje. En zo'n oordopje, daar heb je er 2 van met een snoertje. Daaraan kost ook een tientje in het vliegtuig. Dat is niet inkoop. We hebben eens een ding. En dan moet er nog een IC'tje tussen. Dat koop je voor een paar kwartjes in een winkeltje. Zo'n chippy. Daar staan de versterker tussen het microfoontje en het luidsprekertje enzovoorts. Wat kost dat helemaal? Een paar tientjes. Hè? En dan heb je het nodig en dan betaal je 2.000, 3.000, 4.000 euro. Nou ja. En de farmaceutische industrie zullen we het niet over hebben, zuster. Maar toen maar weer. We hebben die dingen nodig en dus moeten wij betalen. Het is onderdrukking, roverij, dat is waar het allemaal om draait. En dat moet dan in balans blijven totdat het volk in opstand komt. Het volk komt niet in opstand, want het heeft brood en spelen. En dus komt het niet in opstand. Brood en computerspelletjes, ja. En patat en ham, en hoe heet het spul van de, nou ja. fastfood. En dus komt het niet in opstand. En zo gaat het maar verder. Maar daar is de hele wereld vol mee. Er draait de hele wereld om. De economie draait daarop. Met de politiek draait daarop. Alles gaat erover. Het is per definitie onderdrukking en roverij. Dus het is ook wat makkelijk om zulke uitspraken te doen als die ik nu doe natuurlijk. Hè. Het is in de hele wereld zo. Mensen vertellen ons dat wij bedreigd worden door allerlei geheime genootschappen. Ik zeg, ja, dat is al even zo. We merken er ook verder niks van. Laat maar zitten. Maar dat is natuurlijk, wij worden bedreigd, ja. Niet alleen door geheime genootschappen. Het is altijd onderdrukking op roverij. Luiden die aan de macht willen zijn en blijven, moeten dat zo doen. Ik denk ook niet dat het anders kan, eerlijk gezegd. Nou ja, het kan anders. Zei David, en ik zei aan het begin, hij was de man die het grootste wereldrijk ooit stichtte. Maar dat was niet zijn verdienste, althans niet direct, indirect wel, door zijn geloof. Maar het was de zegen die God hem gaf. En hij adviseert, vertrouw niet op verdrukking, nog op roverij. En als het één keer zover is, wordt niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast en zet er het hart niet op. Nou, hij had alle reden om dat te zeggen. Want hij werd me toch rijk. En anders zijn zoon daarna wel. Jongen. Het rijkste rijk ooit in de geschiedenis. En voor de goede orde, als je dat rijk in de geschiedenis zoekt, moet je niet zoeken onder de naam Israël, maar onder de naam Fenicië. Want zo werd het genoemd door de Grieken. En ja, het Fenicische wereldrijk, daar gaat het over. Hè? Ja. Nee, dat was niet Tyrus, dat was Jeruzalem. Maar goed, dat zijn misverstanden. Daar hebben we het nog wel eens over, weer eens een keer. Hè? Maar als dat vermogen aan was, zet er het hart niet op. Want daar gaat het niet om. Dat zijn, in het gunstigste geval, het zijn zegeningen van de Heer. Maar ze worden gegeven aan degene die trouw is aan de Heer. Daar gaat het over. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het Messiaanse Rijk in de toekomst. Vanzelfsprekend. Waarna wij komen aan het slot van de psalm. God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord. Dat maakt het voor ons wat lastig. Want we hebben rekenen geleerd en denken, dat kan niet. Dan zit er een storing op de lijn of zo. Dan heb je een beetje met Afrika belt, hè. Dan hoor je alles twee keer. Ja. Soms. Maar wat er echt staat, is dit. God heeft één keer, niet één ding, één keer. God heeft één keer gesproken. En deze twee dingen heb ik gehoord. En onder God heeft eenmaal gesproken, zou men begrijpen dat alle woorden Gods, bij welke gelegenheid en in welke tijd dan ook, bij elkaar, ook voor ons zijn, het woord Gods. Het is één. U weet wel, de schrift. Het is één ding. En wij noemen het ook het woord Gods. Maar tel die woorden maar eens hoeveel er zijn. En toch noemen we het woord Gods. God spreekt maar van één ding. En dat is waar het over gaat. God heeft één ding gesproken. Ik heb twee dingen gehoord. Of God heeft één keer gesproken, zo kan het ook. En ik heb twee dingen gehoord. En dat het dat betekent, dat staat er ook gewoon achter, want er staat welke twee dingen dat zijn. Namelijk, dat de sterkte Godes is. Als u kracht zoekt, kracht is er alleen in God. Buiten hem bestaat geen kracht. Alle kracht die er is, ook kracht die wij aanduiden als energie in de natuur enzovoorts. Het is sowieso altijd de kracht Gods. Zonder die kracht Gods zou er niks zijn. En die kracht Gods komt tot uitdrukking in wat in de Bijbel heet, zijn spreken, zijn woord. Maar je kunt natuurlijk zeggen dat door de kracht Gods hemel en aarde gemaakt zijn, maar de Bijbel zegt hemel en aarde zijn gemaakt door het woord Gods. en dus het woord Gods is kracht. En in het bijzonder kracht Gods dan natuurlijk. Hè? En daarom is het kracht en levend. Krachtig en levend heet het ook in Hebreeën 4. Hè? Het woord Gods. Kracht en leven. Kortom, God heeft gesproken en wij begrijpen daaruit dit. Dat de sterkte van God is. God is kracht per definitie. Daar heeft de fysicus verder weinig aan. Want het onttrekt zich aan zijn waarnemingen. Maar zo is het nou eenmaal. Vandaar dat men nog net komt tot een theorie dat kracht nooit zoek raakt. Hè? Kracht gaat nooit verloren. Wat toch wat vreemd is, want we leven in een wereld waar alles maar tijdelijk is. Alles gaat voorbij. En toch leert men officieel, kracht kan omgezet worden. Van de ene soort van kracht in de andere, maar je raakt die kracht nooit kwijt. Die blijft. En dat komt omdat kracht energie per definitie goddelijk is. Het bewijst ook dat God de wereld als zodanig in stand houdt. Dat staat ook gewoon in de Bijbel. Alle dingen staan tezamen. Vertaald met bestaan tezamen. Maar het is gewoon alle dingen staan, Colossens 1, samen door hem. Hij houdt hem in stand. En wij kunnen alleen nog vaststellen, energie raak je niet kwijt. Je kunt er gebruik van maken, maar het wordt omgezet in wat anders. In andersoortige energie. Maar goed. De sterkte is van God. En ook de goedertierenheid is van God. Dat is vers 13. Dat zijn die twee dingen. Dat de sterkte Godes is en de goedertierenheid, o Heere, is uwe. Waarbij goedertierenheid een keuze is uit een heleboel synoniemen die wij kennen. En wij kennen niet alleen goedertieren, maar wij kennen ook genadig, barmhartig, hè? Langmoedig. En dan komt vanzelf goedertieren. Maar mooier is nog het zelfstandige naamwoord liefde. Want het hangt daar alles allemaal mee samen. En hier staat maar één woord. Om voor de hand liggende reden. Het gaat om twee dingen die genoemd worden. De ene is kracht en de andere is goedertierenheid. Had ik genade al genoemd? Zou ook wel een goede zijn. Ja. Daar waarna wij nog enige attributen hebben van de Godheid, zoals rechtvaardigheid. Waarmee je dus een puzzel krijgt, valt rechtvaardigheid onder het begrip sterkte? Of valt het onder de categorie goedertierenheid? Nou, ik reken hem bij de eerste. Omdat rechtvaardigheid en genade toch in hoge mate tegengestelde begrippen zijn. U weet het, de alverzoeners noem ik ze altijd. Die wijzen op de genade van God, op de liefde van God enzovoort. Maar ze gaan voorbij aan de rechtvaardigheid Gods. Maar de kracht van God is zijn rechtvaardigheid. Als zij namelijk alleen maar genadig zou zijn en niet rechtvaardig, dan is zij zwak. Namelijk per definitie onbetrouwbaar. Want dan weet je niet of hij de zonde enzovoorts eigenlijk wel veroordeelt. Als hij genadig is. Dan weet je niet of je wel recht gedaan zal worden in de toekomst. Want ja, als hij onze vijanden ook gaat vergeven. Afgezien daarvan, onder vele volkeren, in vele culturen, wordt genade, barmhartigheid, goedertierenheid beschouwd als zwakheid. Met name trouwens ook in de islam. Daarom, wij zijn aardige mensen, wij proberen islamieten aardig te behandelen, maar zij beschouwen het als onze zwakheid. En zij vinden erin de bevestiging dat wij dus het Delft onder gaan spitten. Nou ja, zoiets. Toen maar. Ja, want ik wil er niet al te serieus over spreken eigenlijk. Maar het is wel een heel serieuze zaak. Echt wel. Voor ons maakt het niet zoveel uit. Wij vertrouwen op de Heer. En hij is ons heil. En ons eer. Onze kracht. En wat het maar wezen mag. Maar God is ook rechtvaardig. Wis en waarachtig wel. En daar vertrouwen wij ook op. Dat mogen ook blijken uit wat er nu nog ineens achter de psalm staat. Tamelijk plotseling, denk ik altijd. Wat onverwacht staat er meteen achter. Want gij zult een ieder vergelden naar zijn werk. Wel, als God goede tieren is en hij vergeldt ieder naar zijn werk, zou je het kunnen uitleggen als een contradictio in terminis. Dat wil zeggen, dat is met elkaar tegenstrijdig. Want als God oordeelt naar zal vergelden naar werken, dan geldt dat ook aan de negatieve kant. Maar als God dan goed dateren is, dan zegt hij, ja, het is wel fout en je, eigenlijk moet je een bekeuring krijgen, maar laat maar zitten. Maar wees gewaarschuwd. Laat niet zitten. Dat schiet niet op. En zo ligt het dus niet, hè. Ik denk ook dat de uitdrukking, want gij zult een ieder vergelden na zijn werken, slaat er niet alleen terug, slaat op goede tierenheid, maar net zo goed op de sterkte van God en daarmee ook op de rechtvaardigheid van God. Wij weten dat trouwens tamelijk zeker, ik kijk even of het er hier onder, ja, het staat eronder, denk ik, dat is Romeinen 2 inderdaad, waar we een tamelijk uitgebreid schriftgedeelte vinden dat daarover spreekt. En waar gesproken wordt over dat God zal oordelen. Vers 6. Welke een ieder vergelden zal na zijn werken. En men zou vooral zien dat die uitdrukking die Paulus hier gebruikt rechtstreeks ontleend is aan Psalm 62 dus. Vers 13. Welke een ieder vergelden zal na zijn werken. Nou ja, hoe dan? Vers 5 van Romeinen 2. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart. Gesproken wordt dus over ongelovigen. Vergadert gij uzelf toorn, alsof het een schat was. Stapelt zich op. Vergadert gij uzelf toorn, als een schat. In de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, welke ieder vergelden zal na zijn werken. En dan toegelicht in vers 7, en ieder vergelden na zijn werken, toegelicht in vers 7, degene wel die met volharding en goed doen, en die heb ik even tussen haakjes geschreven voor het gemak. En dan lees ik hem weer. Degene wel die heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Heeft men dat dan verdiend? Nee, maar God rekent geloof tot gerechtigheid. Dat komt voort uit God die rijk is aan barmhartigheid, na zijn grote liefde die hij gehad heeft. Heeft ons medelevend gemaakt en wat het maar was in Efeze 2, weet u nog. Maar dan vervolgens, maar degene die twistgierig zijn, kortom de waarheid tegenspreken en die niet zwijgen voor God, maar God tegenspreken, die der waarheid ongehoorzaam zijn en een behagen hebben in de leugen, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Want God zal een ieder vergelden na zijn werk. In de praktijk betekent dat dat het niet alleen een kwestie is, maar ja, aan het eind van de avond is dat niet helemaal meer een goed onderwerp om aan te snijden. Maar het komt erop neer dat we niet alleen van doen hebben met de vraag of een mens een gelovige was of niet. Die vraag hebben we wel, maar dat is bepalend voor of iemand überhaupt eeuwig leven ontvangt of niet. Een gelovige ontvangt eeuwig leven, een ongelovige niet. En een ongelovige is dus verloren. En een gelovige is behouden. Maar het neemt niet weg dat er nog iets anders aan de hand is. Dat is bij de gewone rechtspraak ook. Namelijk, voor de misdadiger geldt dat hij weliswaar schuldig bevonden wordt, maar daarna is er sprake van één strafmaat. In geacht te zijn in overeenstemming met de aard van de misdaad. Dat is vergelden naar werken. En aan de andere kant, ook voor de Degene die vrijgesproken wordt, gerechtvaardigd wordt, heet dat in het jargon van de Statenvertaling, geldt precies hetzelfde. Want ook gelovigen zullen vergelding ontvangen. Namelijk dan, omdat het positief is, heet het niet straf, maar heet het loon. En zij zullen loon ontvangen eveneens naar wat zij gedaan hebben. En dat staat letterlijk ook zo in 2 Korinthe 5. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Daar wordt niet bepaald of we behouden zijn of niet. Wij zijn behouden, anders kwamen we daar niet. Maar er staat wel, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dus dat is bepalend voor wat wij dan loon noemen. En die beide dingen zijn van toepassing, want God zal een ieder vergelden naar zijn werk. En niet alleen naar zijn geloof. Toen vroeg ik het nog aan Jacobus en die zei, ja, geloof. Geloof zonder werk is dood. Geloof produceert werken, ongeloof trouwens ook. En waar het zo is dat de mens van Gods wegen überhaupt niet kan veroordeeld worden omdat hij een zondaar is. Ik bedoel, daar kan die mens niks aan doen namelijk. En God heeft dat probleem dan ook opgelost, want één is voor allen gestorven. Voor de wereld. Het lam was dat de zonde der wereld wegnam. Maar daarna is dat probleem opgelost, maar dan begint het verhaal opnieuw bij: gelooft men in God die gesproken heeft of niet? En als men gelooft, wordt geloof gerekend tot gerechtigheid en geloof produceert het een en ander, zei Jacobus. En als men het evangelie afwijst, is men ongelovig. Maar ongeloof produceert ook het een en ander. De een krijgt loon en de ander krijgt strafmaat. En waar het over gaat, en dat is de strekking van de psalm, is dat men niet zou oordelen voor de tijd. Er komt een tijd dat God zal oordelen. En daarom was het, mijn ziel zwijgt. Laat maar zitten. God is mijn heil, de Heer is mijn heil, mijn hoogvertrek, mijn, wat hij maar is, mijn rotssteen. Ik zal niet wankelen. God zal ons recht doen. God zou de Heer Jezus Christus recht doen. God zal ons recht doen. Maar hij doet dat op zijn tijd. De bestemde tijd. En wat de volkeren der aarde, levende mensheid betreft, dat gebeurt in zijn wederkomst. Wij noemen dat gemakshalve en ter onderscheiding het oordeel over de volkeren. Matthäus 25 bijvoorbeeld. Maar daarna krijg je ook nog het oordeel over alle mensen die ooit geleefd hebben. En dat is dat oordeel van de grote witte troon op de jongste dag. Waar staat dat ze geoordeeld worden uit hetgeen in de boeken geschreven staat, komma, naar hun werken. Want zo gaat dat. Dat wil zeggen, het leven is niet vrijblijvend, het heeft consequenties. Wij bevinden ons in een wereld die door God geschapen is. Een God bovendien die zich aan ons bekend gemaakt heeft en die gezegd heeft, nou ja, je draagt verantwoordelijkheid, maar mijn juk is licht en mijn juk is zacht, dus kom bij mij en dan enzovoorts. En men zou nederig zijn en zich daaraan onderwerpen en dan is het God die zijn beloften waarmaakt. Dat is waar het over gaat. En dat geldt de hele heilsgeschiedenis door. En het was essentieel voor de Heer Jezus zelf, die daarmee dus ook een goed voorbeeld is, zoals Petrus zei. Maar het geldt voor ons dus inderdaad net zo goed. Wij vertrouwen op de Heer, wij zwijgen inderdaad, wij spreken hem niet tegen. En we vertrouwen dat hij zijn werk aan ons zou doen. Hij is onze eer, ons gewicht. Ons heil, hij geeft ons een identiteit. Hij geeft ons niet alleen nieuw leven, zodat we kinderen God zijn. Hij maakt ons ook tot zonen. En het vult onze handen om daarmee hem te dienen, zeggen wij. Maar vanavond zeggen we ook om daarmee hem te loven. En daar zullen we het bij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, we danken u dat we u mogen kennen als onze rotssteen, ons heil, ons hoogvertrek. Degene op wie wij kunnen vertrouwen omdat u uw betrouwbaarheid in de loop der geschiedenis hebt gedemonstreerd. En u hebt gedemonstreerd dat u kunt doen en zult doen hetgeen u beloofd hebt. En wij danken u dat al uw beloften, zoveel als er zijn, in Christus ja en amen zijn. En dat wij als navolgers van Christus mogen vertrouwen dat u uw werk in ons zult doen, uw kracht ook in onze zwakheid zult volbrengen. We danken u dat we mogen leven uit uw goede tierenheid. Maar tegelijkertijd beseffen wij dat u ons getrokken hebt uit deze tegenwoordige duistere wereld die beheerst wordt door de leugenaar van het beginnen, opdat wij zouden wandelen in uw licht en uw waarheid, en dat lichte en dat zachte juk zouden dragen, omdat uw naam in onze levens zou worden grootgemaakt. En daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u op grond van uw beloften of u uw naam in ons wilt verheerlijken in overeenstemming met uw geopenbaarde wil, opdat ook wij straks in de toekomst van u ons loon zouden ontvangen dat u voor ons bewaart in de hemel. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht, met uw sterkte, met uw goede tierenheid. Amen.